dat u ergens toen die tijd uitmaakt dan achter de ons aan hoort. Het onderwerp is kennelijk van Duits universitaire aard, gezien de titel. En ik zou die willen afkorten tot geborgenheid, in de hoop dat u de rest dan begrijpt. Geborgenheid is een woord. Het kan duizend en één dingen betekenen. En ik denk dat iedereen het wel een klein beetje op zijn eigen wijze zal invullen. Maar wanneer we de doorsnee betekenis nemen, dan krijgen we dus geborgenheid eigenlijk in een aantal fasen te zien. En de eerste daarvan is wel direct in de jeugd. Zodra de baby dus het vrije heeft gekozen, misschien ook niet heeft gekozen, maar heeft moeten ervaren, is er een enorme behoefte aan de terugkeer naar, een embryonale geborgenheid. Dat wil zeggen, beschut zijn tegen alles, verzorgd zijn als het ware. En daarom is het zo belangrijk dat vooral een kind dat pas geboren is, direct contact heeft met de moeder. Het is een kwestie niet alleen van huidcontact of van dat voor de moeder en misschien ook voor de baby op dat ogenblik al belangrijk is. Een van de belangrijkste dingen is wel de hartslag van de moeder. Dat is namelijk het ritme dat in de bewuste fase van de voorgeboortelijke periode het leven van de baby als het ware voortdurend vergezeld heeft. Het is iets waar het kind aan gewend is. En het weer horen, het weer ervaren van diezelfde kloppende achtergrond is voor dat kind het gevoel van ik ben weer terug, ik ben weer beschermd. Dan kunnen de andere veranderingen gemakkelijker worden gedragen. En er zijn heel veel verschillende voorbeelden te geven waarbij we zien dat dus die moederzorg eigenlijk altijd een rol speelt. Neem bijvoorbeeld een dier. Wat is het eerste wat het dier doet wanneer een kind geboren is, haar kind? Ze begint onmiddellijk zich eroverheen te buigen. Ze ademt wat luidruchtiger dan normaal. Ze likt het kind af. Maar gelijktijdig brengt ze het in beweging. Het lichaampje ondergaat kleine schokkende bewegingen die weer vergelijkbaar zijn met datgene wat in de moederschoot regelmatig ervaren werd. Het zou dus duidelijk zijn dat in dit opzicht de geborgenheid eigenlijk samenhangt met gewoonte. Veiligheid is een gevoel dat ontstaat wanneer we zoveel bekende factoren in de omgeving hebben, dat we menen te weten wat ons omringt, wat ons te wachten staat. Die geborgenheid zal bij het kind een lange tijd de aanwezigheid van de moeder blijven, is duidelijk. De moeder en soms ook de vader, dat ligt aan de wijze waarop het dagelijks contact zich voltrekt, zijn een soort veilige achtergrond. Je kunt een avontuur maken in de vrede wereld, maar altijd zijn vader en moeder er, daar kan je niets gebeuren, want zij zullen ingrijpen. Alweer het veiligheidsgevoel dat mede bepaald is voor het geluksgevoel. Op het ogenblik dat het kind die geborgenheid kwijt is, terwijl het nog niet overtuigd is van zijn eigen vermogen om zich te kunnen handhaven in die wereld daarbuiten, dan krijgen we die wanhopige snik- en huilbuien die u wel eens ziet als een kind zogenaamd verdwaald is. Je kunt die kinderen dan wel vaak kalmeren door ze te brengen in een omgeving waar ze met iets wat ze kennen te maken krijgen. Dat kan een snoepje zijn, het kan een stukje speelgoed zijn. Het kan zelfs gewoon een beetje radiomuziek zijn als er thuis veel radio wordt gespeeld. Dan kun je dus nagaan dat we ook hier weer te maken hebben met een gewoonte-element. Het gewoonte-element wordt met veiligheid als het ware verward. Ik kan het niet anders zeggen. Wanneer kinderen ouder worden, dan willen ze graag zelfstandig zijn. Ze hebben een zelfverzekerdheid en een zelfvertrouwen. Vandaar dat ze zich meestal afzetten tegen de ouders, tegen de omgeving waarin ze verkeren. Maar ze zoeken toch een soort vervanging. Er moet altijd iemand zijn met wie je gebonden bent. Een vriendje, een vriendinnetje. Desnoods is het verheerlijken van een onderwijzer of iemand anders. Deze remplaçanten zijn op zichzelf niet voldoende. Nog steeds is er behoefte aan een achtergrond, het thuis waar men geborgen is. Maar langzaam maar zeker kan die geborgenheid zich dus wel gaan verplaatsen naar de anderen, naar de vrienden, de vriendinnen, misschien zelfs een bepaalde omgeving, een bepaalde scene, zoals dat heet. De geborgenheid in de puberteit is eigenlijk bijna niet aanwezig. Het is een vaag achtergrond. Want men is op zoek naar die nieuwe contacten waarin men zich zeker kan weten, maar wordt gelijktijdig door de veranderingen in eigen lichaam en daarmee ook vaak in eigen denken en gevoelsleven en de veranderde waardering in de wereld geconfronteerd. Om je daar nou helemaal gelukkig mee te voelen, ja, dat is ook niet zo gemakkelijk. En dan kun je bijvoorbeeld terugkruipen in een kunstmatige moederschoot. Dat is dan een of andere secte die alles over je te zeggen heeft, waar je volledig in op kunt gaan en die je in ruil daarvoor met een bijna stroopachtige vriendelijkheid overgiet, die zich overigens vaak niet in de lichamelijke verzorging uit. In die tijd zijn die secten absoluut niet zo schadelijk. Ze zijn een fase. En per slot van rekening, of je nou bij de Hells Angels komt, of bij de Hare Krishna, zelfs bij de Holy Family, verschoon ik het holy daarvan nooit heb begrepen, dan ben je eigenlijk alleen maar uit op het scheppen van een eigen, een onafhankelijke zekerheid weer. Iets waarin je je geborgen kunt voelen, waar je je veilig voelt, iets waar je bij hoort. Wanneer dan de periode komt van de verliefdheden, en die komt, heb ik me laten vertellen, tegenwoordig al heel erg vroeg, dan ga je proberen om die relatie te verleggen naar een partner, vaak van het andere geslacht, maar de achtergrond is meestal dus seksuele aantrekking. Zolang als dat goed gaat, heb je het gevoel, ik hoor erbij, dit is van mij. Zo goed als het kind niet zegt, ik ben van vader en moeder, maar zegt, vader en moeder zijn van mij. Dus hier herhaalt zich diezelfde fase en dan ontstaat het voelt het huwelijk. Of een samenleving. Tegenwoordig is het verschil alleen maar een, ik me heb laten vertellen, soms zelfs kostbare plechtigheid. Wanneer je bij elkaar bent, wanneer je samen denkt, samen zorgt, dan is de ander je achtergrond. De ander is je zekerheid, het niet alleen zijn. Zolang dat bestaat, voel je je redelijk geborgen. En wanneer de hele wereld dreigend optreedt, dan ben je wel bang, maar je bent samen bang. En in de angst van de ander vind je dan iets voor je eigen standvastigheid en moed. Het is typerend dat in de eerste fase van een huwelijk, voordat er sprake is van kinderen, een relatie groeit die gelijktijdig spanningen in zich draagt, want ieder verlangt van de ander die geborgenheid, die zekerheid, die hij uiteindelijk als een vervanging voor zijn huiselijke situatie van vroeger wenst. En gelijktijdig is men toch weer verliefd, juist op datgene wat die ander is, en niet datgene wat je van hem wil maken. In deze strijd onderling, zo vreemd het mogen klinken, ontstaat een verdere binding of een totale vervreemding. Het kan zijn dat het gevoel van geborgenheid teloor gaat, daarmee gaat waardering en contact ook grotendeels teloor. Meestal is het de partner die de meeste behoefte heeft aan geborgenheid, die in deze gevallen wegloopt. Nou, dan komen er kinderen. De kinderen vormen een band. Voor de vrouw zijn ze eigenlijk een soort zekerheid, een soort beslag, dat ze daarmee nog een keer legt op de man. Ze voelt zich wat zekerder ten aanzien van haar relatie. Voor de man is het hebben van kinderen vaak heel erg belangrijk, omdat hij daarin een bevestiging van zichzelf ziet. En misschien zelfs een soort verzekerd zijn van onsterfelijkheid. Dat valt op, vooral bij mensen die geen officieel geloof aan een hiernamaals hebben. Die voelen zich zeker van een soort onsterfelijkheid in hun kinderen. En daardoor is hun waardering daarvoor bijzonder groot. Dat wordt niet zo uitgesproken en het wordt maar zelden ook zo gedacht. Wanneer je wat ouder wordt, dan ontstaat gewoonte. In die gewoonte ben je geborgen. De regelmaat die je eigenlijk vervloekt, heb je toch hard nodig. En langzaam maar zeker begin je erop te vertrouwen dat het altijd zo zal blijven. En dan komt het gevaarlijke moment. Want in deze fase zien we eigenlijk iets terugkeren van, zeg, de kinderen van 10, 12 jaar. De behoefte dus om met de zekerheid van het gezin in dit geval achter zich, het geborgen zijn, daarbuiten te zoeken naar nieuwe contacten en nieuwe avonturen. Ja, en als dat misgaat, dan ben je ineens alles kwijt en dan ontstaan ontsporingen. Het kan zijn dat de man zozeer aan de vrouw gebonden is, of omgekeerd, voor zijn gevoel van voortbestaan, van zeker kunnen zijn van zichzelf, dat wanneer geen verzoening lukt, dat er de moordaanslagen volgen en zo. Of dat er, nou ja, haat uitstraalt uit elke actie tegenover de ander. Op zichzelf dwaas. Maar wanneer je gaat beseffen wat de achtergrond is, namelijk dat hier een gevoel van geborgenheid, dat bestond een zekerheid die men meende te hebben, brusk werd verbroken. Ongeacht of dat nou reëel is of niet, dat is een gevoelskwestie. Dan kun je ook begrijpen hoe die haatdragendheid kan ontstaan. Hoe mensen tot gewelddaden, geweldpleging kunnen komen. Hoe het mogelijk is dat mensen elkaar achterna lopen, soms jarenlang. Gaat het verder, dan zegt dus de overlevering dat het een beetje kalmeert. Nu geef ik graag toe dat opa en oma niet meer zo op avontuur trekken als ze vroeger gedaan hebben. Niet zo. Maar er blijven toch altijd nog dingen in de wereld die attractief zijn, die je zou willen zien, zou willen beleven. We zien de mensen ouder worden en in dat ouder worden ontstaat dan een nieuwe gewoontevorming. Vooral omdat de kinderen dan meestal groot zijn, het huis uitgaan. En in deze fase is de geborgenheid, de genegenheid die men bij de kinderen meent te mogen veronderstellen, die ook heel vaak werkelijk is. Daarnaast het leven waarin je dan toch wel veel hebt gedaan. En de partner die je een enorme achtergrond, een enorme zekerheid geeft. Valt dan die geborgenheid weg door overlijden, ook nog wel scheiding hoor. De laatste echtscheiding waarvan ik heb gehoord was een man van 83 jaar. Die scheidde van een vrouw van 67 omdat hij vond dat ze hem te veel uitschold. Nou ja, misschien heeft u er ook wel aanleiding toe gegeven, ik weet het niet, maar ik wil maar zeggen. Het kan dus op alle leeftijden voorkomen. En misschien mag ik u ook herinneren aan het feit dat een Turk van 109 jaar voor de 7e keer huwde met een meisje van 16. En een jaar later dus zijn 49ste kind kon verwachten. dit om u even uit de droom te helpen, wanneer u denkt dat het afgelopen is wanneer je ouder wordt. Maar ja, de meesten onder u weten dat wel zo'n klein beetje. Ja, en er zijn landen waar men het zichzelf aanpraat, maar de feiten zijn anders. Of, om het heel voorzichtig te zeggen, de klieren werken door, en als je dat niet door hebt, word je klierig. Ja. Ja, en ik kreeg zo van die mensen die dus door kunnen gaan voor uien in het zuur of zoiets. Toch is in die laatste fase zowel de gewoonte als ook de gewenning een heel belangrijke factor. Het is heel erg moeilijk om afscheid te nemen van elkaar, zo vreemd het mocht klinken. En in deze tijd zou je kunnen zeggen dat de geborgenheid berust op iets wat bijna een liefde-haatverhouding is. Dan komt het ogenblik dat je aan de dood gaat denken. En bij die dood sta je tegenover het onbekende. Wat moet je ermee aan? Zo dadelijk ben je er niet meer. En zal er dan wat zijn? Ja. Dan heb je grote behoefte aan iemand die je een illusie geeft. Al is het maar de illusie dat je in de hemel zult komen als de kerk in je testament wordt herdacht. Dat is tegenwoordig niet meer zo'n mode, heb ik gehoord. Tegenwoordig houden ze radioacties en zo. Maar in mijn tijd was dat dus nog de erfenis en de eeuwige zaligheid. Wat hebben we gezien? In alle fasen van het leven is er dus een achtergrond erg belangrijk. Een soort vertrouwen. Al het andere, dat valt onder het hoofd avontuur, beleving. En belevingen en avonturen zijn schitterend, maar je moet wel weten dat je terug kunt komen. Misschien dat het een soort achtbaaneffect is. Men wil zich graag onderwerpen aan schijnbaar grootste gevaren en risico's. Men wil elke beleving wel doormaken, dus nooit een spookbaan. Moet je maar eens doodgaan, kom je bij ons, zul je laten zien wat een spookbaan is, vriend in duister. Maar altijd weer is er de zekerheid dat je terug kunt keren. Er kan wat gebeuren natuurlijk, dat neem je wel aan. Maar je kunt terug. Het is zoiets als een Columbus die uitvaart om naar Azië te trekken en toevallig terechtkomt in Amerika. Dat toen nog niet zo heet, omdat Vespucci er nog niet was geweest. En dan ben je op weg en je wilt iets bewijzen. Maar zou je de moed hebben gehad om door te gaan? Nee, ze hadden gezegd, ja, maar Spanje verzinkt onder de zee. Ik denk dat het dan anders was geweest. We hebben de achtergrond nodig. En datzelfde hebben we eigenlijk misschien instinct gebonden ook, ten aanzien van geestelijke zaken. Waarom houden we ons zo bezig met allerhande morele zaken, religieuze, mystieke, esoterische en andere zaken. We hebben ergens in onszelf een wetenschap van behoren bij. Maar we kunnen ze niet thuis brengen. We weten niet hoe we terug moeten. En veel van je geestelijke oefeningen, veel van je pogingen om bezig te zijn met filosofie, met mystiek en al het andere, heeft alleen maar ten doel in jezelf het beeld van je oorsprong, van je achtergrond, weer te wekken. En als je dat dan beleeft, dan ben je verzekerd van jezelf, dan kun je veel meer aan, dan ben je sterker. Dan gebruik je je mogelijkheden ook veel goedkomer. De geborgenheid is niet alleen maar een factor in het leven. Nee, het is de dragende factor. Het is het fundament. Wanneer dat niet aanwezig is, dan sta je radeloos, sta je stuurloos. dan is het niet meer mogelijk om in een vaste lijn verder te gaan. Misschien wel is de behoefte aan geborgenheid aansprakelijk voor de wijze waarop moderne staatshoofden zich vaak door veiligheidsagenten laten omringen. Ik heb gehoord dat Reagan aan een vergadering ging. Er waren 3 andere echte vergaderaars aanwezig. De andere 450 waren, u weet het wel. Natuurlijk maar een grapje. Maar het zegt toch wel iets. En als een bepaald ander groot staatshoofd uitrijdt, dan rijden er altijd 5 auto's tegelijk uit. Hij zit maar in 1 daarvan. En de rest zitten anderen die op hem lijken. Ja, dat komt alleen omdat die man zich niet veilig weet. Het gedrag van mensen verandert op het ogenblik dat die geborgenheid wegvalt. Laten we Jozef Stalin als voorbeeld nemen. Stalin was een harde man, ongetwijfeld. In de westerse maatschappij zou hij zonder meer geslaagd misdadiger zijn geweest. Hij is ook begonnen met bankroven en dergelijke. Dat wist hij misschien niet, maar dat is waar. Dat weet hij nog wel, Duce Lili. Deze man werd ouder. Hij wist macht te krijgen, steeds meer macht. En hoe meer hij macht had, hoe minder hij zeker was dat hij die macht kon houden. In het begin had hij vertrouwelingen achter zich. En toen was zijn gedrag betrekkelijk redelijk. Maar hij was bang dat ook die vertrouwelingen tegen hem zouden intrigeren. Het resultaat was een krankzinnige reeks van monsterprocessen, politieke monsterprocessen, moordpartijen. En uiteindelijk een man die alleen stond en zich als een paranoïde figuur door het leven wist te bewegen. Hitler. Ongetwijfeld een mannetje dat zich heel graag wilde laten gelden. Waarom ging deze ex-corporaal in de politiek? Niet omdat hij politieke belangstelling had, vreemd genoeg. Hij ging in de politiek omdat hij geen vrienden had. Hij moest een achtergrond hebben. En hij kon aardig praten. In de politieke partij vond hij die zekerheid. En zolang die zekerheid maar bleef bestaan, mocht iedereen om hem heen manoeuvreren, als hij nu maar vereerd werd en machtiger werd en de zekerheid had dat iedereen achter hem stond. Maar ja, toen kwam de oorlog en toen ging het een beetje verkeerd. En het eigenaardige is dat Hitler voor die tijd nog geen tapijtbijter was. Oh, maar toen het eenmaal verkeerd ging, heeft hij heel wat tapijten gesleten. Waarom? Wat zeg je van een kind dat zo driftig wordt, dat op de grond valt en met handen en voeten begint te slaan? Een tantrum, driftbui. Goed, het was geen epilepsie. Het was eenvoudig drift, hysterie. En hoe meer hij zag dat zijn zekerheden afbrokkelden, hoe grilliger de man werd. En hoe meer hij eigenlijk buiten al het gewone om probeerde iets nieuws te vinden om zich te kunnen handhaven. Het eindresultaat was zelfs zijn huwelijk met Eva Braun, dat niet alleen een edelmoedige daad van zijn kant was, zoals het wel eens wordt voorgesteld, maar wat een poging was om voor het geval van een eventueel hiernamaals iemand aan zich te binden die bij hem hoorde. Ik geef nu maar een paar voorbeelden die u zo ongeveer in de historie kunt volgen. U zou er 100.000 kunnen geven natuurlijk. Maar dat maakt toch wel duidelijk dat we om normale mensen te zijn, wanneer we op aarde leven, iets van geborgenheid van nodig hebben. Oh zeker, we hebben allerhand andere dingen nodig. We hebben belevingen nodig, avonturen, contacten, noem het maar op. Maar de achtergrond moet er blijven. Iets waarvan we zeggen, ja, daar hoor ik toch bij. Daar vind ik mijn zekerheid. Of dat nu een kerk is, of het een politieke partij is, of het een plaats is in een instantie of instelling, leger bijvoorbeeld, of bepaalde ambtelijke situaties. Je hebt die achtergrond nodig. Geborgenheid is zekerheid die deels wordt omgezet in een emotie, waaruit je kracht put om verder te gaan en in de wereld jezelf beter te manifesteren. Ontneem een mens alle geborgenheid en alle zekerheid en hij wordt weer een primitief wezen, dat overal vijanden ziet, dat al wat hij niet kent zal doden, alleen maar om zichzelf te kunnen handhaven. En misschien is het daarom te begrijpen dat zoveel staatslieden zeggen, ja, maar laten we maar wapens kopen, want dan blijven wij samen een macht. Voor hen is misschien een EEG of iets dergelijks ook een vorm van geborgenheid. Ook wanneer op de achtergrond Big Brother staat. Het is allemaal psychologisch verklaarbaar. Tuurlijk, het is complexer dan ik het hier in het kort schets. Er zitten veel meer dingen aan vast, ik weet het. Maar wanneer je alles herleidt tot zijn eenvoudigste termen, tot zijn eenvoudigste norm, dan blijft dit over. Je moet zeker zijn van een achtergrond om je gelukkig te durven voelen. Je moet zeker zijn ergens bij te horen en daardoor een mate van bescherming te genieten, als het ware, om in staat te zijn in de wereld te presteren. En dat is heel erg vervelend aan één kant, van de mens die in die geborgenheid te veel opgaat, verliest daarin vaak een deel van zijn eigen persoonlijkheid. En dat betekent dan dat hij innerlijk gespleten is, dat bepaalde schizoïde trekjes kenbaar worden. Soms overwinnen die, dan krijgen we het vluchtverschijnsel, wat zowel de vlucht kan zijn naar het klooster in de religie, de wereldreis en het vreemde avontuur, als de drugs of iets anders. Maar dan is het altijd, ik voel me niet meer geborgen. Ergens heeft mijn milieu tegenover mij gefaald. En aangezien dat niet rationeel, maar emotioneel is, zullen we nooit een juiste lijn kunnen trekken om dat helemaal vast te leggen, te definiëren en zo beheersbaar te maken door uiterlijke factoren. Blijft over wat ik gezegd heb. Het kind zoekt al zijn overtuiging en zekerheid in de geluiden en vooral de lichaamsgeluiden in het begin van moeder. Het zal daarna zoeken naar erkenning van bekende klanken, niet woorden, die woorden misschien niet eens verstaan, maar gewoon een bekende klanken, de verzekering van aanwezigheid en bescherming. En of we het toegeven of niet, dat blijven we ons hele leven doen, zolang we op aarde zijn. Hebt u commentaar?
Ja, zoals u het nu vertelt, lijkt het leven dan een van hoop zoeken naar geborgenheid. Is dat is niet mogelijk die geborgenheid in jezelf te vinden, zodat je niet meer afhankelijk bent van omgevingsfactoren?
Ik heb mystiek onder meer genoemd als een van de factoren waarin mijn geborgenheid zoekt. Kun je die daarin vinden? Ja, dan ben je dus voor je gevoel verbonden met een grotere macht of kracht. En is dat je geborgenheid? Maar het wonderlijke is dat in het beleven van de mens, ik heb het niet over zijn denken, het beleven van de mens, de geborgenheid altijd voortvloeit uit een factor die buiten zijn erkende ik bestaat. Maar wat u zegt is inderdaad mogelijk en het gebeurt ook wel.
Hmm. In hoeverre kan het verbinden gevoel van verborgenheid, lichaam, ervaringen in vorige levens die niet verwerkt zijn en ook niet bewust te maken zijn, of nog niet bewust te maken zijn?
Nou, kijk, met vorige levens zit het een beetje moeilijker dan de meeste mensen denken. Ik kan het ook niet te ingewikkeld maken natuurlijk, maar luister, als u op school gaat en u gaat over naar een nieuwe klas, dan zult u bewust of onbewust gebruik maken van al datgene wat u in de vorige klassen, alle voorgaande klassen, geleerd hebt. Uw prestatie, uw begrip, uw mogelijkheid komt dus voort uit hetgeen u vroeger geleerd hebt. Hebt u in de vroegere klassen gefaald, dan zit u nu met leerproblemen. Dat is duidelijk. Dat is nu het verhaal van fatum, van noodlot, van karma en wat die smeer zijn. Er is geen kwestie van een geprogrammeerd zijn in de zin van onvermijdelijk bepaalde ervaringen door moeten maken. Er is alleen maar sprake van een grondkennis en een, zeg maar, een psychische houding die bepalend zijn voor de wijze waarop je reageert op de wereld waarin je nu leeft. Dan zal u duidelijk zijn dat een wantrouwen dat uit vroegere levens dus als ervaring is overgekomen, in dit leven moeilijkheden kan scheppen. Je voelt je niet zo snel geborgen, omdat je te veel door wantrouwen wordt geplaagd. Je hebt altijd als kind al het idee dat je ouders weggaan en je weet nooit zeker of ze wel terugkomen. Ook al zijn ze maar eventjes ritje bij de buren. Dus die factor speelt dan wel, maar zij speelt toch niet in die voege dat je kunt zeggen, door vorige levens voel ik me nu niet geborgen. Je kunt wel zeggen, door al mijn vorige ervaringen ben ik enigszins bijna gepredestineerd, voorbeschikt, om dus mijn geborgenheden niet als vanzelfsprekend aan te nemen. En daardoor moet ik mij voortdurend ervan overtuigen dat ze bestaan. Dat kun je wel zeggen. Is dit voldoende? Nee. Nou, we zijn kennelijk er doorheen. Dan kan de rest van de geborgenheid opgeborgen worden.
Kunt u enigszins aangeven, schetsmatig, welke invloed het ontbreken of tijdelijk afwezig zijn van een van de ouders die bijvoorbeeld een scheiding heeft op zowel de ontwikkeling van de zoon als de dochter. Dus het ontbreken van de moeder